Goedemorgen en welkom bij het leukste wetenschapsprogramma op de zondagochtend bij Radio Salto. Welkom bij Radio Swammerdam. Vandaag gaan we het hebben over nanotechnologie. Om uw geheugen even op te frissen, een nanometer, dat is 10 tot de min 9e meter, oftewel 0,00000001 meter. Een miljardste van een meter. Dat is behoorlijk klein. Een bacterie is al gauw een micrometer, zo'n 1000 keer groter. Nu bestaan er nog wel kleinere maten, zoals de picometer en de femtometer, maar de orde van nanometers is wel zo'n beetje de kleinste waarop wetenschappers ook technologie ontwikkelen. Nanotechnologie dus. Zo is Mark Aerts in zijn promotieonderzoek bij AMOF bezig met het maken van een nano 3D-printer, waar we zo alles over gaan horen. Welkom Mark.
Dankjewel.
En daarnaast hebben we vandaag in de studio Jantien Schuijer, werkzaam aan het Athena Instituut bij de VU. Welkom.
Hoi.
Jantien is niet zelf bezig met het ontwikkelen van nanotechnologie, maar denkt na over de impact van nanotechnologie op onze maatschappij. In speciaal hiervoor ontwikkelde dialogen. Daarover straks ook veel meer, maar eerst zal ik nog even mijn co-presentator van vandaag voorstellen, Josta Bosma. Welkom Josta.
Goedemorgen.
Josta, heb jij in je leven, misschien in je studie, wel eens te maken gehad met nanotechnologie?
Ik heb ooit een blauwe maandag technische natuurkunde gestudeerd, maar ik heb nooit het kunnen halen tot het vak nanotechnologie. Maar ik denk volgens mij dat nanotechnologie, dat idee heb ik in ieder geval, dat het overal is. Maar daar gaan we vandaag vast meer over weten.
Nou, ik ben heel benieuwd. Dan is dit meestal het moment waarop ik de columnist voorstel, maar die is helaas niet in de studio aanwezig vandaag. We hebben wel een column. Geschreven en ingesproken door Jenny Hazenak. Zij werkt bij de KNCV, Vereniging voor Chemie. En die zullen we halverwege de uitzending afspelen. Goed, dan gaan we nu eerst verder praten met Mark. We gaan zo alles horen over je nanoprinter. Maar als eerste zou ik eigenlijk willen vragen, waarom zijn jullie zo geïnteresseerd in die nanoschaal?
Ja, dat is een goede vraag. Waarom zijn we zo geïnteresseerd? Het is sowieso iets waar we niet zoveel over weten of er niet zoveel over wisten. Dus dat inherent voor wetenschappers is natuurlijk iets interessants dan. Maar wat het meest interessant is, denk ik, dat veel dingen die op grote schaal op een bepaalde manier werken, op een gegeven moment als je naar kleiner gaat, dan gebeuren er eigenlijk altijd een beetje gekke dingen. Dus dat is echt waar je intuïtie ook een beetje in de steek laat vaak. En dat dingen anders zijn en dan moet je dat proberen te onderzoeken. Dus er zijn ook heel veel uitdagingen in die zin om, hoe ga je dat doen? Wat voor experimenten zet je op? Veel dingen die je weer al had op grote schaal, dat wordt nu lastiger. Dus je moet daar allemaal nieuwe dingen voor bedenken. En dan krijg je ook nieuwe dingen te zien. Dus in die zin is dat een beetje de beloning.
En klopt het wat ik net zei, dat heel veel kleiner gaan we ook niet echt?
Ja, nee, dat is wel een interessant punt. Ik denk het inderdaad dat de nanometer, zeg maar, als je de nanoschaal is altijd een beetje een rekbaar begrip. Dus, ik zit zelf in de fabricage, dus wij doen dan graag alsof 999 nanometer ook nanoschaal is, want dat verkoopt wel lekker. Maar echt kleiner dan 1 nanometer, dan hebben we het echt over individuele atomen. Dus dan blijft er niet zo heel veel meer over. Dan denk ik wel snel aan van die versnellers, bijvoorbeeld bij CERN in Zwitserland. Als je echt nog dingen uit elkaar wil spatten, dan heb je dus gigantische versnellers nodig, et cetera. Maar gewoon in je dagelijks leven in die zin, dan 1 atoom is wel een beetje het kleinste waar je mee te maken hebt, als ik het zo kan zeggen.
Ja. En een AMOF doet ook veel met fotovoltaïka. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands netjes zegt.
Zonnecellen.
Ja, zonnecellen. Dat is een beter Nederlands woord. die zonnecellen. En ik geloof dat daar ook die nanotechnologie handig bij is, omdat de golflengte van licht ook een beetje op de nanoschaal zit.
Ja, klopt. Dus uiteindelijk is ons mijn project zit binnen een afdeling, binnen een grotere paraplu van fotovoltaïks, dus zonnecellen. En ons project is opgezet om light management te doen. Dus echt licht te manipuleren en te zorgen dat je het licht helemaal onder controle hebt, bijvoorbeeld zonlicht. En dan met als doel om zonnecelapplicaties, om dat soort dingen te verbeteren. Dus wat je inderdaad kan doen is bepaalde structuren maken op nanoschaal. Dus in die zin is de fabricage, wat printen is daarvoor geschikt. Dat je een oppervlakte maakt, maar dan op zo'n manier indeelt. Dat je precies kan controleren wat het licht doet. En uiteindelijk dus bepaalde kleuren je zonnecel insturen. Of juist weer reflecteren dat de zonnecel een bepaalde kleur krijgt zelf. zorgen dat het licht een paar keer terugkaatst, een paar keer heen en weer. Want misschien heb je niet alles opgevangen de eerste keer. En dan kan je het een paar keer erdoorheen sturen, et cetera. Dus dat soort dingen zijn, ja, daar is nanotechnologie geschikt voor. Omdat de golflengte van licht inderdaad op die schaal is. Dus enkele honderden nanometers. Dus dan moet je ook structuren maken die een beetje op die schaal zijn. En dan kan je daar geinige effecten zien en mee spelen.
Ja, en dan gaan we het nu toch wel even over die nanoprinter hebben. Want daar gaat jouw promotieonderzoek over. Die probeer je te maken. Ja, wat is een nano 3D printer precies?
Ja, inderdaad, de nano 3D printer. Dus wat onze droom is dat we dus soort van op een additive manufacturing manier. Dus dat je echt materiaal toevoegt, dingen kan maken. Dus wat ik net zei, het is heel leuk om kleine structuren te maken, omdat je dan kan je zonnecel verbeteren, dat is heel duurzaam. Maar hoe nanostructuren over het algemeen vaak gemaakt worden, is dat je een soort van masker ergens neerlegt. En dan begin je eens even met heel veel materiaal weghalen. Net zolang tot er nanomaterialen overblijven, zeg maar. Dus vanuit een duurzaamheidsoogpunt is dat niet helemaal ideaal natuurlijk. Dus nu kan je zeggen, ik heb heel weinig materiaal nodig om een bepaald effect te krijgen. Maar dat heb je gedaan door heel veel ander materiaal weg te gooien. Dus in die zin is iets opbouwen is veel aantrekkelijker. Sommige van die materialen kunnen ook heel duur zijn. Juist voor de beste zonnecellen. Dan gebruik je niet silicium, maar materiaal dat veel duurder is. Dus daar kan je echt winnen ook. Is het heel kostefficiënt om dat op een... ik ken niet echt een goed Nederlands woord, maar additive manier dit op te bouwen.
Ja, dus dat je niet meer gewoon alleen maar dingen weg moet halen, maar dat je het er gewoon precies op de juiste manier opbouwt.
Ja, dus het is wat je gebruikt, wat je ziet, gebruik je, zeg maar. Dus in die zin is het gewoon heel, heel kosteffectief en duurzaam dus. En het spel is dan inderdaad om, wat ik zei, nanoschaal zijn dus, we hebben het op een schaal van 100 nanometer misschien niet over individuele atomen, maar het zijn er ook niet heel veel. Dus we moeten nu een aantal atomen gaan overtuigen om op een bepaalde plek iets te doen of te zitten, zeg maar. Dus dat is eigenlijk het nanoschaal 3D printen. In die zin dat wij, in mijn geval doen we dat uit oplossing. Dus de techniek die we gebruiken is elektrochemie. En dat betekent dat je door middel van een elektrische stroom, dus we zetten een spanning over twee elektroden eigenlijk. Dus één daarvan is het substraat. Daar zit een spanning op en dan gaat er een stroom doorheen lopen. En die stroom, het hele ding zit in een vloeistof. Daar hebben we materiaal in opgelost. Over het algemeen is dat een zout. Dus je kan metalen oplossen in water. Dan heb je een paar metaalionen die bewegen daar een beetje vrij rond.
Die metaalionen, dat is dan een zout, toch? Of?
Ja, dus je begint met metaalionen en dan nog een soort van ander ion. Dat zorgt ervoor dat het vast is. Tafelzout is bijvoorbeeld ook gewoon precies dat, een zout.
Ja.
Maar als je dat dus oplost, dan verdwijnt het. Dus je hebt dan al die ionen die hobbelen een beetje rond in die vloeistof. En bij de elektrochemische reactie die we dan doen, is dat je een stroom eigenlijk vanuit je vaste stof die vloeistof inpompt. En die wordt dan aangenomen door een van die ionen. En die kan dan neerdalen als vaste stof. Dus in mijn geval doen we dat vaak met koper. Dus we hebben dan koperionen in de vloeistof. Dan proberen we een elektron dat koperion in te duwen. En dan is het vast koper weer. En dan op een bepaalde plek. Dus de manier die wij gebruiken is dat we... Dat heet een atoomkrachtmicroscoop. Het is eigenlijk een hele scherpe naald. Ik vergelijk dat een beetje met een grammofoonplaat naald. Wat dat ding doet is dat je die naald die loopt over je oppervlak. En als er dan een hobbeltje is, dan wordt dat via een of ander veertje wordt dat vertaald naar een elektrisch signaal. Zo kan je zien wat het oppervlak is, wat de topografie is. En een atoomkrachtmicroscoop doet eigenlijk precies hetzelfde. Dus hij loopt over het oppervlak. Maar dan in plaats van met een veertje kijken we met een laser naar hoeveel dat naaldje een beetje doorbuigt. En dan kan je op hele kleine schaal kan je een plaatje maken van je oppervlak. En eigenlijk gebruiken wij dat naaldje nu tegelijkertijd om te kijken. Maar is dat ook waar we de stroom doorheen laten lopen? Dus de stroom, die elektrochemische stroom die ervoor zorgt dat er uiteindelijk depositie is, die is automatisch een beetje in de buurt van dat scherpe naaldje. Dus als we die zo klein mogelijk maken, dan zou je denken, oké, dan kunnen we ook iets heel kleins printen.
Dus die naaldjes die zorgen eigenlijk ervoor dat de reactie op dat punt plaatsvindt?
Ja, op die plek inderdaad, maar dan wel... Niet op de naald zelf. Dus er is één reactie. Je hebt altijd twee reacties nodig. Omdat het uiteindelijk een gesloten circuit is. Dus je hebt één reactie op de naald zelf. Maar dat is niet het printen. En dan heb je een reactie op je substraat. Dus waar je wel wil printen. Dat zit er dan vlak onder. Dus daar is echt de depositiereactie. En de lol is dat je dan dat naaldje kan je gewoon een beetje in
vrije vorm kan je daar iets proberen mee te schrijven. En dan heb je dus een soort printer gemaakt. Als die depositie achter dat naaldje aanloopt, dan zou je in principe een 3D-printer kunnen maken. Dat is waar we mee bezig zijn.
En hoe groot is dat naaldje? Is dat dan ook op nanoschaal?
Ja, dus dat is een goede vraag inderdaad. Mensen hebben dit al gedaan op soort van microschaal. Dus dan heb je gewoon een grote naald, ruw gezegd.
Micro nog steeds best klein, maar
alles is relatief.
Ja, precies. Ja, nou ja, zoals ik zei, het is dus wel vaak dat op het moment dat je echt richting nano gaat, dat dingen echt raar worden. Zeg maar, micro lijkt in die zin iets meer op veel plekken iets meer op wat je ook op grotere schalen ziet. Dus die naaldjes kunnen ook op de nanometerschaal. Degene die wij gebruiken zijn 50 nanometer uiteindelijk. En we zien dus ook dat de printresolutie die we nu hebben is rond 50 nanometer. Dus we denken ook wel dat als je gewoon dat ding weer iets kleiner maakt, dat we dan met de techniek die wij nu gebruiken om te printen, dat je dan ook iets kleiners kan schrijven.
En hoe ver zijn jullie? Kan u al wat printen?
dus we hebben toevallig net iets gepubliceerd waar we inderdaad kunnen printen. Het is wel vooral nog 2D. Dus we kunnen dingen schrijven. We hebben bijvoorbeeld ons instituutslogo geschreven. Maar tot nu toe is het een beetje lastig gebleken. Dus onze droom is echt dat we gewoon iets de lucht in kunnen groeien. En dan...
Dat het echt 3D wordt.
Ja, precies. En je kan dan altijd nog vragen stellen bij... is een nanodraad is gewoon een draad die recht omhoog gaat? Is dat 3D of niet? Want hij is ook maar recht omhoog. Dus de ultieme vorm is eigenlijk een soort van helix dat je dat kan maken. Dus iets wat omhoog gaat, maar ook nog begint te draaien. Dat lukt nog niet. Dus het is voor ons nog lastig om echt gecontroleerd omhoog te gaan.
Want die helix, is dat dan ook weer handig voor een zonnecel of zo? Of is dat gewoon leuk om te kunnen?
Allebei. Het is sowieso leuk om te kunnen. Het geeft altijd hele mooie plaatjes. Voor licht is het altijd interessant als je iets hebt wat een bepaalde draairichting heeft. Want licht heeft zelf ook een draairichting. Dus licht heeft een polarisatie. Dus als je iets kan maken wat dan bijvoorbeeld een helix wat zo ronddraait. Dan gedraagt licht zich soms anders dan... Het ene licht gedraagt zich anders dan het andere licht. Omdat het licht zelf een bepaalde draaiing heeft. Ik weet niet zeker... Zelf weet ik niet onmiddellijk of dat voor een zonnecel per se interessant is. Maar voor veel andere applicaties die je zou kunnen doen met licht. Dus waar mensen ook veel over nadenken is bijvoorbeeld computers maken met licht. Daar zijn dingen als polarisatie juist heel belangrijk.
Nou ja, dus in die zin... Hoeft jullie nano 3D-printer niet per se zonnecellen te gaan printen, bij wijze van. Maar kan hij ook hele andere dingen misschien wel gaan doen?
Ja, ik denk dat sowieso altijd een beetje... Je hebt natuurlijk wel een doel van... Oké, we zitten een beetje in de zonnecelwereld. Maar bij wetenschap heb je natuurlijk altijd... Wij zijn niet degene die uiteindelijk het eindproduct maken. Dus wij kijken meer wat er gebeurt als wij onze trucjes uithalen. En dan zien we iets geinigs. En dan kunnen daarna andere mensen erover nadenken waar we dat precies gaan inpassen in de maatschappij, zeg maar.
Ja, dus je zit eigenlijk ook nog wat meer aan de fundamentele kant. Misschien meer gewoon hoe werken dingen op de nanoschaal.
Ja, uiteindelijk wat wij doen is gewoon, we zijn een fundamenteel onderzoeksinstituut. Dat is, het is niet onmiddellijk het idee dat wij de ene start-up na de andere eruit gooien. Maar ja, je moet natuurlijk wel af en toe mensen kunnen vertellen wat je gedaan hebt. Zodat zij dan iets leuks kunnen bedenken om te verkopen.
Ja, want en dat instituut logo, dat komt erbij natuurlijk gewoon een beetje over als haha, grappig. Maar daar kan je gewoon een paper mee publiceren. Dus dat is, daar komt dan toch wel veel kennis bij kijken.
Het is natuurlijk typisch iets wat mensen doen. Ik bedoel, je kan dan schrijven en je wil dan demonstreren dat je echt in control bent over wat je aan het doen bent. En dus je kan het ook een beetje creatieve armoede noemen. Dat we ons instituutslogo hebben geschreven. Maar dat was wel makkelijk. Zeg maar typisch wat ik schrijf zijn een paar lijnen. Dat is makkelijk voor de analyse daarna. Maar het is ook wel leuk om één soort van flagship plaatje te hebben.
Ja, en
dan, dan is het instituutslogo is voor de hand liggend in die zin.
Ja, en heb je er wel vertrouwen in dat hij ooit zo'n helix zou gaan kunnen maken?
Mensen zijn al wel... Het is altijd, als je kijkt naar dit soort dingen... Het is niet alsof ik de enige ben die eraan werkt. Dus er is een heel breed scala aan verschillende technieken ook. Dus niet iedereen doet het op precies dezelfde manier als ik. Maar er zijn wel veel mensen die nadenken over 3D-printen. Dus helixen zijn ook al gemaakt. Er zijn heel veel verschillende dingen waar je over na kan denken. Dus je hebt ten eerste de grootte, maar je hebt ook dingen als materiaalkwaliteit. Zitten er veel gaten in. Het is leuk als je een helix maakt, maar als hij de helft van het ding bestaat uit lucht, dan werkt hij misschien niet hetzelfde als eentje die massief is, zeg maar. Dus er zitten heel veel verschillende voordelen en nadelen ook aan elke techniek. Dus zelfs als je iets gemaakt hebt, dan zijn er nog heel veel. Er is er heel veel aan het proces wat je moet begrijpen. En het is dus maar kijken wat het belangrijkste is in die zin. Dus waar we nu mee bezig zijn is ook dat we hebben nu 2D dingen geschreven. Dus we gaan nu kijken, begrijpen we hoe die groei echt werkt. Dus wij groeien echt metaalclusters. Kunnen we iets zeggen over hoe dat proces gaat en hoe we dat kunnen controleren? Kunnen we daar veranderingen in aanbrengen zodat we weer andere functionaliteiten hebben? Uiteindelijk weet ik niet zeker of dit de techniek is om een helix te maken. Hoe we het nu hebben gedaan is misschien niet heel schaalbaar in die zin. En ook omdat we dus moeite hebben om de lucht in te gaan. Maar er zijn wel veel technieken die erop lijken waarmee dat waarschijnlijk wel zou kunnen.
Want wat is dan de grootste nadeel van jouw nano 3D printer?
Wat wij hebben, eigenlijk begonnen wij met een soort van ander. We begonnen met iets wat op dus microschaal al werkte. En we dachten, we maken dat gewoon kleiner en dan zijn we in een maandje klaar. En dat viel ontzettend tegen. Dus dan loop je er weer een beetje tegenaan dat op het moment dat je nanoschaal probeert te printen, dat het is allemaal echt heel klein. Dus het zijn maar enkele atomen dus, of enkele watermoleculen die daartussen passen. Dus als wij die naald heel dicht bij ons substraat brengen, dan zitten er een paar waterlagen tussen, maar verder niet. Dus het hele proces werkt heel anders dan als je net even iets verder weg bent. En de oplossing voor ons was dat we dus dat zout dat we erin oplossen, dat we daar naar hele lage concentraties gaan. En waarom dat precies werkt is een beetje technisch. En dat is een beetje tegenintuïtief ook. Maar voor ons, wij hebben dus ook heel lang geworsteld met de vraag waarom het voor ons alleen maar werkt op die hele lage concentraties. Maar we hebben nu een soort oplossing, een antwoord daarop bedacht. Dus daar hebben we over gepubliceerd. Maar het is niet per se heel praktisch om te werken bij zulke lage concentraties.
Oh, dus, want wat is daar dan het nadeel van?
Ik noem het al een beetje homeopathie elektrochemie. Dus wat we doen is dat als ik mijn vloeistof bereid, dan pak ik eigenlijk de allerkleinste hoeveelheid zout die ik nog kan meten. Die los ik op in water. En dat verdun ik dan 1000 keer. Dus er blijft allemaal. Op een gegeven moment voelt het echt alsof je gewoon water in een potje gooit en er komt dan iets uit. Maar er zitten echt nog een paar ionen in. Maar op het moment dat je nu iets van vervuiling hebt, dus bijvoorbeeld in normaal kraanwater zitten al heel veel andere ionen of zo. Dus alles moet super schoon zijn. Dus je wordt ook heel paranoia van alle andere mensen die in het lab rondlopen, die kijken naar jouw glasbekertjes van uit de weg. Dus het is niet praktisch in die zin. En op een gegeven moment ben je ook wel. Is het wel lekker om dat achter je te laten en iets viezere chemie te kunnen doen in die zin, waar het allemaal iets minder nauw luistert.
Ja, want het is gewoon lastig om dat dan zo schoon te houden dat je nog steeds kunt werken met die hele lage concentraties.
Ja, je moet nooit onderschatten wat mensen kunnen bedenken, wat ingenieurs kunnen bedenken uiteindelijk. Maar ik zie niet onmiddellijk hoe je dit gigantisch groot kan schalen om. En zo schoon te blijven. En wat wij wel hebben gezien is dat het dus op het moment dat je een iets te hoge concentratie hebt, voor ons werkt het dan gewoon helemaal niet meer. Dus dan moet je wel. We hebben wel een idee over hoe je dat zou kunnen verbeteren. Maar dan loop je weer tegen andere problemen op. Dus er zitten altijd wel een paar haken en ogen aan. Ja. Maar je leert wel van alles over het proces zelf. Dus dingen waarvan je dacht dat ze misschien anders zouden werken, zien we. Nou ja, het is gewoon een soort van extra kennis die je in die zin opbouwt.
En is het dan want je zegt van op die nanoschaal is het vaak tegenintuïtief. Is het dan een kwestie van maar gewoon helemaal out of the box iets anders bedenken en maar gewoon uitproberen om te kijken of het zo wel werkt? Of?
Weet ik niet zo goed. Als ik zou weten wat de beste manier is om dit soort dingen te. dan zou ik het ene paper na het andere publiceren natuurlijk. Hoe het voor ons een beetje is gegaan. Ik denk dat misschien ook wel vaker. Zo is dat je dus een beetje. Je begint natuurlijk met je eigen idee of je eigen intuïtie daarover. En dan op een gegeven moment houdt het op. Ik denk dat veel wetenschap misschien wel zo werkt. Je hebt wel een plan. En vaak lukt het niet zoals jij dacht dat het was. En dat is natuurlijk waar het interessant wordt. En dan ben je daarna heel lang bezig met bedenken. Dat is echt het nieuwe. Heel lang bezig met bedenken waarom het dan wel zo werkt zoals jij nu ziet. En dan ben je een stapje verder. En zo kan je dat heel vaak blijven doen.
Ja. En je werkt dus met elektrochemie. zitten we dan nu eigenlijk in de natuurkunde of in de scheikunde? Of zit het daar tussenin?
Ja, dat is ook wel... Nou, ik ben zelf begonnen als elektrotechnicus. Toen ben ik naar natuurkunde gegaan. En ik doe nu inderdaad weer iets wat je meer chemie zou kunnen noemen. Maar wel soort... mijn baas zegt altijd, we doen een soort van chemie met een natuurkundige inslag. Dus we proberen wel alle processen op een soort van natuurkundige manier te bedenken. En onze chemie is ook wel heel mild, hoor. Ik bedoel, je kan wel... veel chemie is aanmerkelijk complexer dan koper 2 plus met een elektron erin tot koper niet plus. Dus het is heel veel dingen eigenlijk zijn wel een soort van chemie-fysica crossover. Bij ons in ieder geval ook. Maar ik denk dat bij veel natuurkunde en chemie dat ook wel een beetje naar elkaar toe begint te groeien. Of altijd al zo was, dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, tenminste misschien wel op zo'n kleine schaal.
Ja, dus uiteindelijk begin je echt, als je kijkt naar een individuele chemische reactie, nou ja, wat gebeurt er dan? Het zijn vaak elektronen die zich op een iets andere manier ordenen of net ergens aan binden. En dan komt er een ander atoom in de buurt en dan op, dan zit die erbij en nu heb je een chemische reactie. Maar ergens is dat natuurlijk ook een heel, heel natuurkundig proces, omdat je gewoon, het zijn die elektronen die je kan beschrijven met natuurkundige formules, whatever. Op een gegeven moment komt wiskunde er natuurlijk ook weer bij, dus je kan daar ook aan rekenen. Simulaties over doen, et cetera. Ze zijn heel, als je echt kijkt naar die kleinste schaal, dan heb je een soort van heel veel verschillende vakgebieden nodig die uiteindelijk bij elkaar komen.
Is dan die groep waar jij zit ook, zitten daar allemaal mensen met een verschillende achtergrond?
Ja, toevallig inderdaad. Nou, we hebben één, onze groep is sowieso heel klein, dus we zijn eigenlijk nu met vier vaste werknemers en dan één groepsleider. Daarvan hebben we nu drie natuurkundigen en één. Chemicus.
Oh ja. Dus, een beetje van beide, maar wel.
Het is niet helemaal 50-50, ja. Maar die percentages op 4 mensen, dat gaat altijd heel hard.
En de nano 3D printer is misschien dus niet heel toepasbaar op grote schaal, vooralsnog.
En voor mij, hè? Ik bedoel, ik vlak die mensen niet uit die hier iets van proberen te maken, want die komen met de gekste oplossingen en dan. Voor je het weet staat er een fabriek ergens. Dus,
dus je houdt toch wel hoop.
Ja, precies. Dit is iets waar IBM ook bijvoorbeeld al echt projecten over heeft gehad. Weer niet specifiek met mijn techniek in die zin. Maar dus het gebruik van heel veel van die naaltjes eigenlijk. Om zij wilden in dat geval geheugens maken voor computers echt. Dus lithografie doen met dit soort naaltjes. Dat is iets wat waar mensen al wel mee bezig zijn. Veel mensen hebben erover nagedacht. Dus...
Ja, dus jullie zijn ook niet de enige met een soort van nano 3D printer.
Nee, precies. Dus wat ik zei, er zijn veel verschillende manieren waarop je erover na kan denken. En dan iedereen loopt tegen zijn eigen problemen op. En dan kan je daarna met z'n allen over praten. En zo kom je verder. En uiteindelijk dan zal er eentje waarschijnlijk de beste zijn. Of als eerste ergens zijn. Dat betekent niet eens per se dat het de beste is.
Ja.
Maar,
In de rest van jouw PhD-project ga je nog maar proberen te verklaren hoe jouw printer wel of niet werkt? Of heb je nog wel een doel om een bepaalde vorm te gaan schrijven of zo?
In de rest van mijn project is... Dus we hebben nu een soort van een aardig idee over waarom wat we nu gedaan hebben werkt bij die hele lage concentraties. En omdat je dan op een gegeven moment zo veel ermee bezig bent, hebben we nu ook een idee over hoe we iets net anders kunnen doen, zodat we niet meer tegen die hele lage concentraties, dat we die niet meer de hele tijd nodig hebben. En we hebben daar ook wat tests mee gedaan en tot nu toe hebben we ook al wel dingen geschreven die zo klein zijn. Dus onze nieuwe strategie is met hele snelle spanningspulsen. Als je die maar kort genoeg maakt, dan kan je er ook voor zorgen dat de stroom eigenlijk gewoon niet zoveel tijd heeft om ver weg te komen, omdat het zo kort is. En op die manier kan je dan ook lokaal printen. Dat lijkt tot nu toe in ieder geval iets praktischer te zijn. Maar het werkt net anders. Dus dat is ook wel interessant. Er zijn weer andere dingen om te verklaren. Dus ik hoop in het komende jaar, want ik heb nog 1 jaar over, om daar wat werk in te verzetten.
Ja, nou, ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Dan is het inmiddels denk ik tijd voor de column. Die is dus geschreven door Jenny Hazenak. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hem zelf ook nog niet gehoord. Dus start maar in.
Afgelopen week was ik in Groningen op de universiteitscampus. Eventjes was ik op dezelfde grond als onze eigen Nederlandse Nobelprijswinnaar Ben Veringa. Dat je dat beseft is geloof ik een van de kerndoelen van de universiteit geworden. Zijn naam kom je er werkelijk overal tegen. Het nieuwe campusgebouw dat ze bouwen is naar hem genoemd. En op het gras voor de campus staat in het groot een van zijn bekendste projecten, de nano-auto. Veringa won in 2016 de Nobelprijs voor de scheikunde voor zijn onderzoek naar moleculaire nanomachines. Dat zijn moleculen van enkele nanometers groot die kunnen bewegen en een bepaalde taak kunnen uitvoeren. De werking van zulke machines kan vrij abstract zijn. Soms moet je veel van scheikunde weten om überhaupt te kunnen snappen wat zo'n machine aan het doen is. Daarom is het maar goed dat Veringa zich af en toe heeft laten inspireren door alledaagse voorwerpen. Dat maakt het uitleggen een stuk makkelijker. Zijn nano-auto is een molecuul met 4 wielen van een paar atomen groot. Meer dan 1 miljoen keer kleiner dan de dikte van een haar. De wielen kunnen draaien onder invloed van zonlicht en zo beweegt het zich voort. Hij en zijn team hadden het autootje een afstand van zo'n 6 nanometer laten rijden. Ik vind dat een fascinerend idee, een auto op nanoschaal. Het roept een beeld bij me op van een soort smurfenland, maar dan nog veel kleiner, een nanosmurf in een nanohuisje die met zijn nanoauto naar zijn werk gaat en onderweg in een hele korte file terechtkomt. Ik weet het, het klinkt meer als een koortsdroom dan als wetenschap. Maar ik ben de nanowereld ingedoken en er bestaat al meer dan je denkt. Nanoscharen, paraplu's, naalden. Er is een kunstenaar die beeldhouwwerken maakt op nanoschaal. Hij scant zijn modellen in en print ze met een heel precieze 3D-printer. Met het blote oog kun je zo'n sculptuur natuurlijk niet zien. Daar heb je een elektronenmicroscoop voor nodig. Onze nanosmurf kan zelfs de Nano Max Verstappen worden als hij wil. In 2017 werd de eerste nano-autorace gehouden. 4 nanovoertuigen racen tegen elkaar over een gouden oppervlak. Met een eigen auto kan hij helaas niet meedoen. Die redt de afstand bij lange na niet en gebruikt een andere manier van voortbewegen. Maar dat hoeft de pret niet te drukken. Verstappen rijdt de Formule 1 ook niet in zijn Ford Fiesta. Ik ben benieuwd wat de nanowereld nog voor ons in petto heeft. Welke nanomachines bestaan er over 20 jaar? En hoe zijn ze nuttig voor ons? De nano-auto heeft nu nog geen functie. Het is zo'n nieuw vakgebied dat de toepassing simpelweg nog nauwelijks bestaat. We zouden meerdere auto-achtige nano-onderdelen naast elkaar kunnen zetten, zodat er een soort oppervlak ontstaat, zegt Veringa zelf. Met zo'n technologie zou je een oppervlak kunnen maken dat uit zichzelf beweegt of zichzelf schoonmaakt. Science fiction wordt werkelijkheid, aldus Veringa. Dat zal ik maar niet te letterlijk nemen. Science fiction is voor Veringa misschien een zichzelf schoonmakend oppervlak, maar voor mij is science fiction nano-smurfenland met nanobakkers en nanoslagers die een dag vrij nemen om naar Nano Max Verstappen te kijken op hun nano-tv. Klinkt belachelijk, natuurlijk, maar je kent de wetenschap. Voor je het weet staat Nano Max uitvergroot naast zijn auto op de Groningse campus.
Dankjewel Jenny voor deze mooie column. Ja, het is jammer dat Jenny er niet is, dus we kunnen er niet aan de tand voelen over de nano-smurf. Maar het is denk ik wel een mooie overgang naar Jantien. Ja, want nanotechnologie zit misschien eigenlijk wel is al meer verwerkt in ons leven dan we misschien wel allemaal wel weten. Of zie ik dat verkeerd?
Nou ja, of in ieder geval wat voor ons interessant is aan nanotechnologie, het zit inderdaad op allerlei plekken. Dus we hebben net jou gehoord hè, over nanotechnologie toepassing. En nou, je zat dan een beetje in de hoek van de zonnecellen en dergelijke. Maar nanotechnologie, het is niet echt één technologie. Dus het gaat eigenlijk over allerlei soorten. Het is een schaal. En je kan het op allerlei gebieden kan het een toepassing hebben. En dat heeft het ook al op verschillende gebieden. En nou, wij hebben dialoog georganiseerd over nanotechnologie. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar wat kan zo'n nano nou betekenen in bijvoorbeeld voedsel, in medicijnen. Het wordt gebruikt om te kijken naar dingen die kunnen helpen om bijvoorbeeld het brein te koppelen aan computer elementen. Daar worden dingen onderzoek mee gedaan. Met medicijnen wordt echt al veel gedaan. Ook textielen. Dus op allerlei vlakken hebben wij gebeurt er iets. En soms is dat al wat verder ontwikkeld. En andere dingen die lijken meer op science fiction. En misschien het smurfland waar we net over hoorden.
Ja,
dus.
Maar nano is inderdaad dus eigenlijk, ja, het is gewoon een schaal. Dus eigenlijk bijna elke technologie of wetenschapsgebied zou je wel iets nano's kunnen doen.
Ja, ik weet niet of op elk wetenschapsgebied, maar eigenlijk in feite, het is, ja, wij noemen het altijd een enabling technology. Dus dat betekent dat het in verschillende velden toegepast kan worden en verschillende ontwikkelingen die gaande zijn zou kunnen versnellen, omdat ik bijvoorbeeld iets interessante dingen kan doen. Ik kan materialen aanpassen of andere eigenschappen geven bijvoorbeeld, en dat kan helpen een bepaalde ontwikkeling te versnellen. Ik zeg maar wat. Ja. En dat kan in allerlei velden. Dus ja, het zou op veel vlakken een betekenis kunnen hebben.
Ja, nou, voordat we verder gaan hebben over de nanotechnologie. Misschien eerst goed om een stukje Dialogen voor Dummies te doen. Want dat weet misschien niet iedereen. Wat is eigenlijk een dialoog precies?
Hele goede vraag. Dat hele idee van dialoog. Dialoog gaat natuurlijk over een interactie tussen jou en mij. Hè? Het soort tweewegs verkeer. En dat hele idee van dialoog in de wetenschap. Of tussen wetenschap en maatschappij vooral. Dat is waar wij vooral naar kijken. Dat is eigenlijk een beetje opgekomen in de jaren 90. Er was toen veel maatschappelijke controverse geweest rondom bepaalde controversiële technologieën, zoals bijvoorbeeld genetisch gemodificeerde gewassen of kernenergie. Daar was eigenlijk heel veel geld en energie ingestoken door wetenschappers. En toen opeens bleek er heel veel weerstand te zijn in de maatschappij tegenover deze technologieën. En mensen die zagen het eigenlijk helemaal niet zitten. En voor de wetenschappers die er ook aan gewerkt hadden, die waren eigenlijk een beetje verrast. Van hey, hoe kan dit nou?
We hebben allemaal mooie dingen ontwikkeld.
Ja, we hebben allemaal mooie dingen ontwikkeld en het wordt niet zo gezien. Toen is er bedacht van we moeten echt veel eerder eigenlijk in gesprek gaan met mensen in de maatschappij. Dat kunnen organisaties zijn, maar ook individuen of mensen die zich op een of andere manier willen uitdrukken hierover. En om een beetje die voelsprieten uit te hebben. Over de tijd, hoe ziet die interactie er dan uit? In het begin werd wel heel erg gedacht nog van, nou, we moeten gewoon meer gaan vertellen. Dus we moeten beter gaan uitleggen wat we aan het doen zijn. En dan zal die weerstand vanzelf afnemen. Maar dat bleek als wel vrij snel dat niet echt een methode is. En eigenlijk ook dat mensen die wel heel veel weten, niet per se dan een positieve mening hebben over wat er gebeurt. Dus dat was het dus kennelijk niet alleen. Dus er werd gedacht van, we moeten eigenlijk serieuzer nemen wat er gezegd wordt. Wat vinden mensen nou? Wat vinden zij belangrijk? Waarom hebben ze bepaalde zorgen? Of waarom hebben ze bepaalde ideeën misschien over wat ze wel heel graag zouden willen? Hè? Het hoeft niet alleen maar negatief te zijn. En daar gaat dialoog over. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat wetenschap niet een soort geïsoleerd ding is, zijn die ivoren toren. Maar hoe zorgen we dat er daadwerkelijk een gesprek ontstaat over wat we willen, wat we belangrijk vinden, naar wat voor soort maatschappij we toe willen en welke rol technologie daarin kan en zou moeten spelen. Hoe gaan we die interactie vormgeven? En dan dus niet op een manier dat de wetenschappers dan vertellen aan de niet-wetenschappers hoe het zit of hoe het zou moeten, maar dat ook de wetenschappers hun oren openen.
Dat het echt een tweewegs interactie is waar beide partijen gelijk zijn, in zekere zin.
Ja.
Ja. De laatste jaren is het toch eigenlijk ook weer steeds meer argwaan ten opzichte van de wetenschap. Als je bijvoorbeeld naar het klimaat kijkt en ook steeds meer politiek die de wetenschap in twijfel trekt. Hoe zie je dat dan in, in die vorm van dialoog?
Ja, dus dat is nou, dat is wat daar zijn dan denk ik een aantal dingen lastig in. Dus er is een soort inderdaad een vertrouwen in de wetenschap. Dat is al een langer een probleem. Dus het hele dialoog is ook eigenlijk dat idee van we moeten in dialoog treden. Dat heeft ook te maken met het feit dat die wetenschap het gevoel had van we worden niet meer helemaal vertrouwd. Of er is inderdaad scepsis over wat wij aan het doen zijn. Hoe zou dat komen? Misschien moeten we inderdaad goed gaan luisteren. Waar komt die scepsis dan vandaan? En wat zouden we dan moeten doen om dat vertrouwen te herstellen? En aan de andere kant zie je nu natuurlijk dat er er is ook zoveel informatie die elkaar tegenspreekt. En inderdaad bepaalde Het feit dat je in dialoog treedt en dat ik goed naar jou luister, of wat jij belangrijk vindt en door welke waarden jij gedreven wordt en hoe jij wilt dat onze maatschappij eruit ziet, dat ik dat serieus neem, dat betekent niet meteen dat ik wetenschappelijke feiten of zo mag verzinnen. En dat we op basis daarvan een gesprek gaan hebben. Maar ik denk wat we met dialoog ook willen, is dat je gaat kijken, maar wat ligt er nou achter? Dus wat, of misschien gooi je er een bepaald feit in dat niet klopt. Oké, dat is wel goed om dat recht te zetten ergens. Maar we moeten eigenlijk benieuwd zijn met elkaar van wat ligt er nou achter? Welke zorgen liggen erachter? En wat kunnen we daar misschien wel iets mee? Want het is natuurlijk wel zo dat wetenschap wordt ook door bepaalde waarden gedreven. Ik bedoel, als we geld, er wordt heel veel geld in onderzoek gestopt. Keuzes over waar dat geld heen gaat. Dat zijn niet alleen maar objectieve keuzes van omdat dit het beste is wat er is. Maar het zijn ook politieke keuzes. Het zijn ook keuzes van wat vinden we belangrijk. Dit kan ons misschien veel economische groei opgeven. Of een goede concurrentiepositie. Of hier moeten we echt op inzetten. Om bepaalde redenen. En daarbij kun je natuurlijk wel zeggen van hey, moeten we niet zorgen dat we met elkaar gaan nadenken over wat we dan belangrijke redenen vinden om waar geld in te stoppen. Of in ieder geval ons bewust zijn van welke redenen een rol spelen en daar transparant over zijn. En het liefst ook een beetje nadenken van wat zijn dan maatschappelijke waarden en kunnen we die op een bepaalde manier mee?
En in het geval van die nanodialogen, wie is dan eigenlijk de initiatiefnemer? Komt dat vanuit de VU die denkt, nou, we moeten wat gaan doen aan frictie tussen de maatschappij en de nanotechnologie? Of wie komt er eigenlijk op het idee om zo'n dialoog te gaan organiseren?
Ja, nou, dat is een hele goede vraag. En het is ook een vraag waar heel veel discussie over is, over wie zou dit dan moeten doen. Het project waar ik op zat, dat is door de Europese Unie gefinancierd. En zij zijn natuurlijk ook heel veel geldverstrekker. Zij geven ontzettend veel geld uit aan allerlei type onderzoek. Zij hebben eigenlijk een soort van bovenaf, hè, als geldverstrekker gezegd, nou, wij willen ook dat die dialogen plaatsvinden. Want wij vinden het belangrijk, want wij stoppen ook veel geld in nanotechnologie. En dan willen we ook eigenlijk dat er wel onderzoek gedaan wordt. Wat vinden mensen daar dan van? En waar maken ze zich zorgen over? Of welke richting zouden ze juist willen dat het wel op ging? Dat soort elementen. Maar waar dan vaak discussie over is, is oké, maar wat is dan hun motivatie om dat te doen? Is dat omdat ze eigenlijk bijvoorbeeld veel geld hebben uitgegeven? Eigenlijk al heel veel geld pompen in die nanotechnologie. En dat we op deze manier, nou, dan organiseren we wat leuke dialogen. En dan
hebben mensen er misschien zin in
dat dit gaat komen. Dus er is soms ook kritiek op die zeggen van ik weet niet of je... Is dat de goede motivatie, ja of nee? En wie zou het dan wel moeten organiseren? Wat is dan een legitieme organisatie die het zou moeten doen? Zijn er ook mensen die zeggen, nou, dit moet helemaal niet georganiseerd worden van bovenaf. Zo'n dialoog, dat moet ontstaan. Dus er moet een groep mensen zijn die zich kennelijk zorgen maken. Die moet zichzelf zien te verenigen. Om dan een soort vuist te maken of een punt te maken. Maar dat is een hele andere type...
Ja, ik had een vraag. Als je op welk niveau wordt zo'n dialoog dan gevoerd? Is dat burgers en wetenschappers? Want je gaf zelf al aan, er is natuurlijk heel veel sturing voor de wetenschap ook vanuit een soort van politiek of de funding waar het geld vandaan komt. Dus waar je zou ook met die mensen kunnen praten, zeg maar.
Dus zeker weet je. Dus dialoog is in die zin ook een beetje een containerterm. Want er zijn allerlei soorten dialoog mogelijk. Wij hebben wel ook dialogen echt georganiseerd, waarbij inderdaad beleidsmakers, dus op Europees niveau, erbij waren, wetenschappers, dus vanuit de nanotechnologie die meededen. Ook maatschappelijke organisaties, ook burgers. Wij noemen dat burgers, dat is een beetje een stomme term eigenlijk. Maar niet wetenschappers en ook niet iemand die per se bij een bedrijf werkt met een bepaald belang in dit veld. Maar ook wetenschapsjournalisten. Dus allerlei mensen die daar inderdaad in een rol spelen. En je kan je natuurlijk bedenken van, oké, dus als ik die wetenschappers al aan tafel heb met andere maatschappelijke organisaties of misschien... dus die aanhalingsteken, burgers. Beleidsmakers. Dan kan er in zo'n dialoog ook al van elkaar geleerd worden. Dus puur het feit dat ik bijvoorbeeld als beleidsmaker met zo'n wetenschapper en een burger in gesprek ga, leren wij al dingen van elkaar over wat we belangrijk vinden. En dat zou eventueel, dan zou er iets kunnen gebeuren waardoor ik opeens dingen anders ga zien en ook ga nadenken of bepaalde vragen ga stellen aan mezelf. Die belangrijk zijn dat we met elkaar gaan stellen. Maar wat je vaak ziet wel, is dat ze willen ze graag. Of soms wil je natuurlijk wel dat zo'n dialoog ook impact heeft. Dus we kunnen heel leuk praten met elkaar.
En moet ook resultaat. Maar
gaat er ook iets veranderen? Daar is ook daar wordt ook heel veel over gesproken. Of en over geklaagd en over kritiek op geuit. En ook terecht van. Oké, er wordt nu heel veel van dit soort dialogen georganiseerd, maar verandert het daadwerkelijk wat? Zijn we daadwerkelijk, geven we nu het geld anders uit en dergelijke? Dus hoe zit die link met die beleidskeuzes? Hoe sterk is die?
Meten jullie dat?
Wij meten dat niet. Dus wij kijken meer zelf echt ook naar dialoogprocessen en hoe je dat gesprek goed faciliteert. Dus iets meer op dat microniveau dan op dat macroniveau, maar dit zijn wel allemaal macrovragen waar wij mee te maken krijgen en waar wij wel ook kritisch op moeten zijn. Ook als je kijkt naar je eigen werk en de eigen dialogen die wij organiseren, dat je je wel moet afvragen van dus helpen we nu een bepaalde verandering of houden we iets in stand wellicht? Zijn we gewoon inderdaad gewoon alleen leuk aan het praten en wordt er nog niet zoveel met de input gedaan?
Misschien wel goed om even op dat microniveau. Want het klinkt natuurlijk weer heel leuk. Ja, een gesprek tussen wetenschappers en bedrijven, politici en burgers. Maar ja, dat komt natuurlijk niet zomaar tot stand. Dus hoe zorg je er eigenlijk voor dat die mensen goed in gesprek gaan met elkaar? Hoe faciliteer je dat?
Ja, nou, het hangt er heel erg van af. Allereerst moet je heel erg bewust zijn van wie je aan tafel hebt. Eerste keuze is al wie ga je aan tafel uitnodigen.
Want hoe kies je bijvoorbeeld dan de burgers? Ja, zijn dat dan mensen die daar al voor kennis van hebben? Of die echt totaal blanco erin komen? Of?
Een hele belangrijke vraag. Ook een vraag waar heel veel discussie over is in de literatuur. Van hoe dit nou gedaan wordt. Want heel vaak zie je dat er gewoon wat mensen ergens inderdaad vandaan gehaald worden. Vaak mensen die wel al geïnteresseerd zijn in wetenschap of technologie. Want die denken, hey, leuk, daar ga ik mijn tijd aan besteden. Wij hebben bijvoorbeeld dialoog georganiseerd ook in science centers.
Dat is een beetje Nemo, zeg maar. Zo'n soort plek.
Ja, zo'n soort plek, inderdaad. En niet in Nemo zelf, maar door Europa heen op dat soort plekken. En die hebben ook hun eigen netwerk heel erg gebruikt om mensen uit te nodigen voor zo'n dialoog. Maar het zijn natuurlijk allemaal mensen die het dus hartstikke leuk vinden om te leren over wetenschap en technologie. En misschien enthousiast over zijn of geïnteresseerd in zijn of gefascineerd door. Dus dat is een bepaald type mens dat je dan aan tafel krijgt. Dus inderdaad, als wij dan een gesprek hebben gevoerd, wat is dan, ik bedoel, los van de intrinsieke waarde van het gesprek, want die is er denk ik zeker, maar van wat moeten we dan met die uitkomst? Wat zegt dat dan precies? En over wie zegt dat dan precies? En wie horen we niet? En hoe gaan we daar dan mee om? Dus er zijn ook wel projecten op onze afdeling hoor, die echt veel meer proberen heel ander type groepen bij het gesprek te betrekken. Maar dat is wel echt een groot vraagstuk ook. Waar echt heel veel over gediscussieerd van hoe doe je dat nou?
Maar goed, dan heb je dus nou een, je hebt nou eenmaal een bepaalde groepje bijeengehaald in je science center. Ja. Dan ga je aan tafel zitten.
Ja.
En dan?
Nou, allereerst, je moet je denk ik heel erg bewust zijn. Zeker als je mensen dus, als je niet alleen maar eenzelfde groep mensen hebt. Maar bijvoorbeeld en wetenschappers en burgers en beleidsmakers van machtsverschillen. want die zijn er. Zeker als we zeggen van we gaan het over nanotechnologie hebben. Nou, dan heb ik de wetenschapper eigenlijk al in de kaart gespeeld. Want die kan zeggen, ho, ik weet waar het over gaat. Meer dan dat jij dat weet. Want ik kende bepaalde details en technieken. Dus het gaat heel erg om van hoe ga je dan met dat soort verschillen om? En hoe zorg je ervoor dat welke vragen moeten we eigenlijk stellen, zodat iedereen een input kan leveren aan het gesprek vanuit zijn of haar ervaring, vanuit zijn of haar kennis. Dus iemand die misschien niet een nanotechnoloog zelf is, heeft wel ander type kennis over hoe die misschien de wereld ziet of over hoe die zijn leven leidt. Of die ook waardevol kan zijn voor wetenschappers die iets proberen bij te dragen aan diezelfde maatschappij waar we met z'n allen in leven. Dus zo'n soort setting moet je creëren. En wij geloven, ja, en dat is misschien ook een beetje iets van het Athena Instituut, maar wij geloven zelf ook heel erg in creatieve methodes en methoden waarbij je dat het niet alleen maar om praten draait, maar dat je bijvoorbeeld ook iets maakt met elkaar. We hebben bijvoorbeeld in een van de dialogen met burgers hebben we mensen laten prototyperen. Dus die moesten hun eigen nanotechnologie device maken op basis van bepaalde input die ze hadden gekregen. En dat, er kwam ook een stukje fantasie bij kijken. Maar dat gespreksobject werd vervolgens een object wat hielp om te reflecteren op van wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Waarom heb ik het op zo'n manier ontworpen? Wat zou ik er eigenlijk helemaal niet aan willen? En het is dus eigenlijk een startpunt voor gesprek, als het ware. Wat niet alleen maar, ik heb dingen om aan te wijzen, dingen om te laten zien. Dus ik hoef niet alleen maar
gewoon aan tafel te zitten en maar gaan praten.
Ja, ja. Ja.
Dus dat stimuleert ook een beetje om misschien een beetje out of the box te denken? Of?
Ja, zeker weten. Ja, en soms en ook misschien om als ik opeens met iemand anders moet gaan knutselen of een heel ander type activiteit ondernemen dan dat we het meteen over de serious business hebben. Dat zorgt er ook voor dat wij even een ander type relatie krijgen, waardoor wij misschien makkelijker in gesprek gaan en meer naar elkaar willen luisteren. Of elkaar serieuzer willen nemen. Dus juist ook het op een andere manier even met elkaar een connectie maken. Dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Vooral zeker aan het begin van zo'n dialoog. Dus
valt misschien die rol van die je hebt als wetenschapper of als politicus ook een beetje weg.
Ja, inderdaad. Dan zie ik dat niet meer zo als label wat ze voor je hoofd doet, maar ik zie jou meer als persoon.
Ja,
als het ware. Ja.
En wat voor dingen komen er dan naar voren uit zo'n dialoog? Wat voor zorgen of ideeën hebben mensen?
Nou, dat is een leuke vraag. Hangt heel erg vanaf. Dus ik zei al, die nanotechnologie, dat is dus zo'n enabling technology. Dus hangt heel erg samen met in welk gebied die toepassing eigenlijk plaatsvindt. Dus onze dialoog die wij bijvoorbeeld met burgers deden, zeiden we ook van ja, we kunnen het niet gewoon alleen maar over nanotechnologie in zijn algemeenheid hebben in impact, want dat is gewoon, gaat alle kanten op. Dus we focussen op een specifiek toepassingsgebied. Dus we hebben bijvoorbeeld een dialoog over nanomedicijnen gehad. Of over die brain-computer interfaces. Dus zijn die interacties tussen het brein en een computer. En wat je ziet is dat de zorgen die hangen dus ook heel erg samen met dat veld. Dus ze zijn niet altijd per se specifiek voor nanotechnologie, maar ze hangen samen met de zorgen die om ontwikkelingen binnen zo'n veld hangen. Dus en veel van de dingen die gaan echt over vraagstukken die waar je nu ook van alles over in het nieuws hoort. Dus oké, maar wie gaat hier nou geld aan verdienen? Heeft dit daadwerkelijk een toegevoegde waarde voor ons als maatschappij? Of gaan er gewoon een hele hoop mensen heel veel macht krijgen en heel veel geld verdienen? Het gaat heel vaak ook over gelijkheid. Van wie heeft toegang? Wie gaat toegang krijgen tussen deze technologieën? En kan het ongelijkheid in de hand werken op een bepaalde manier? Het kan ook samenhangen met privacy. Zeker als je het hebt over, als we het bijvoorbeeld hadden over die brain-computer interfaces. Wie heeft dan toegang tot bepaalde data of waar komt die data terecht? En hetzelfde geldt voor bepaalde we hadden ook een dialoog over textielen en hadden veel mensen ook met nagedacht over smart textiles. Dus het zijn textielen die met bepaalde sensoren erin. Waar gaat die informatie dan naartoe? Maar ook van hoe kan het ons helpen? Als je kijkt op het onderwerp gezondheid en kwaliteit van leven. Mensen zijn heel enthousiast ook over van, hey, wat zou nanotechnologie daar of nanotechnology-enabled dingen, wat zouden die daar kunnen betekenen? Dus het is niet alleen maar weerstand. We willen juist een gesprek waarbij we niet heel zwart-wit bekijken, maar gewoon in zijn geheel kritisch reflecteren op alle kanten ervan, als het ware.
Ja, Mark, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Heb jij wel eens hier wel eens van gehoord? Of is dit iets wat... jij zit lekker met je nanoprinter mee bezig. Is dit iets waar je ooit over nadenkt? Of is het gewoon, gewoon met mijn nanoprinter?
Nou ja, ik vind het op zich wel een goed punt. Ik bedoel, nanoschaal is dat toch? Het is een schaal. Dus het is... of je daar een mening over kan of moet hebben. Ik heb ook niet echt een mening over elke transistor in mijn telefoon, zeg maar.
Dat is ook inderdaad, nano, hè? Ja, voor de duidelijkheid.
Het is meer inderdaad, dus dat je op een case-by-case basis, denk ik, of per vakgebied, wat komt er uiteindelijk uit? En daar kan je natuurlijk wel... Dat zijn meer maatschappelijk relevante vragen ook meteen. Omdat je uiteindelijk komt er iets uit. En wie zijn hier de winnaars en wie zijn de verliezers als er zoiets uitkomt? Ja,
ja. Ik denk dat dat zeker een goed punt is. Wat wel een interessant punt is, wat voor nanotechnologie ook wordt gezegd, is eigenlijk... Het is natuurlijk het makkelijkste dat gesprek te voeren wanneer we heel concreet weten hoe die nanotechnologie gebruikt gaat worden. Want hoe meer ik het voor me kan zien, hoe meer ik er ook over kan zeggen van wat er wel aan aanzet en wat niet. En hoe het wel zouden moeten gebruiken en niet. Maar wat er in ons vakgebied in ieder geval veel discussie over is, is van eigenlijk op het eind, wanneer allerlei dingen al uitgevonden zijn en gemaakt zijn, is het heel moeilijk om bij te sturen. Dan is het er eigenlijk al. Dus ja, dan kun je gaan kijken naar regulatie. Maar eigenlijk wil je misschien al dat in dat hele ontwikkelingsproces al eerder nagedacht of eventueel bijgestuurd kan worden. En daarom moet je dat gesprek eigenlijk eerder voeren. En bij nanotechnologie, zeker zo 20 jaar geleden, toen werd echt gedacht van, nou, dat is helemaal een nieuw gebied. We kunnen het nu ontzettend goed gaan doen en al heel vroeg deze gesprekken gaan hebben. Dus inderdaad, misschien ook juist wel al helemaal in de fundamentele fase dat mensen ook al moeten gaan nadenken. Maar dat is tegelijkertijd super lastig. Want hoe vroeger ik ga kijken, hoe minder concreet het onderwerp wordt en hoe minder ik eigenlijk dus ook. Dus dat is altijd een spanningsveld. Zeg maar zeggen van wanneer begin je dan? Wanneer moet deze dialoog gevoerd worden?
Ja, ik vraag me ook wel af hoe stuurbaar zoiets is op. Nou ja, als je zegt in mijn lab, dan wij doen dat gewoon. En we kijken wel wat er uiteindelijk uitkomt. Ja. We hebben inderdaad zelf wel een soort idee. En ik zou zeggen in die zin nog voor fundamenteel onderzoek een relatief concreet plan. Mm-hmm. Maar dat kan, je kan het ook gewoon doen om het doen. En kijken of je begrijpt wat er gebeurt, zeg maar. En dan zit je nog heel ver weg van iets wat stuurbaar is in die zin.
Ja, hoewel op een gegeven moment komt er dan misschien toevallig toch een toepassing uit.
Ja, maar dat is het, er komt toevallig een toepassing uit inderdaad.
Ja, en dan, dus in die zin is het dan inderdaad misschien lastig stuurbaar.
En het zijn misschien ook niet dezelfde mensen die die toepassing verzinnen dan degene die het onderzoek hebben gedaan. Dus nee. Daar kunnen nog heel veel lagen tussen zitten.
Ja, dat maakt het heel erg ingewikkeld in die zin. Maar het idee achter dit denken is wel, of zeker achter... het idee van het project waar ik nu op zit gaat over responsible research and innovation. Heet dat. En daarbij is dat vroege sturen, dat is daar heel erg belangrijk. En ik ben het helemaal met je eens. Het is hartstikke lastig. En er zijn heel veel vragen van hoe stuurbaar is het inderdaad überhaupt? En zelfs al zou ik dat willen, laten mensen zich dan sturen. Maar wat ik wel denk is dat je, wat in ieder geval gedaan zou kunnen worden, ben ik van overtuigd, is... dat je met elkaar, ook als onderzoekers die met heel fundamenteel werk bezig zijn, reflectief bent op wat je aan het doen bent, waarom je dat aan het doen bent. En inderdaad, ik bedoel, je kan misschien nog niet helemaal voorzien wat het effect gaat hebben, maar je bent wel een onderdeel in de keten. En ik vind wel dat je bewustzijn moet hebben van die keten en ook van wat voor een impact dat kan hebben. Ik ben zelf bijvoorbeeld heel benieuwd, hebben jullie ooit gesprekken daarover met elkaar? Gewoon van waar je aan bezig bent, hoe dat...
Ja, nou ja, wat ik zei in onze zin is, bij ons is het meer dat je... wij zitten allemaal binnen zo'n fotovoltaïks paraplu, dus we hebben toch wel een soort van het idee dat we dat... een doel, ik wil niet zeggen het doel, maar dat is uiteindelijk een beetje waar we heen willen. Ja, dus in die zin hebben we er niet echt gesprekken. We hebben wel een soort van gezamenlijk doel daarin. Mm-hmm. Ik denk, het blijft heel... lastig in die zin, omdat je niet weet wat. Of wat jij. Als je iets tegenkomt in je onderzoek wat niet in dat straatje valt, dan is het nog steeds heel interessant. Dus nu zijn we iets heel anders aan het doen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan, maar dat betekent niet dat je geen onderzoek aan het doen bent. Het is nog steeds nuttig. Je hebt nu alleen niet meer zo'n goed idee waar het nuttig voor is.
Ja.
Dus en veel van die projecten zijn natuurlijk ook niet zo lineair. Van we gaan een zonnecel maken en 4 jaar later hebben we iets gedaan aan een zonnecel. Dus je weet ook niet zo goed waar je uitkomt. Dus in die zin zijn veel projecten denk ik inderdaad niet dusdanig stuurbaar. Ook al schrijf je in je voorstel waar je geld voor krijgt dat je een fantastisch mooi plan hebt om van A naar B te komen.
Ja.
En nog even heel kort, Jantien. Zou dialoog dan misschien ook op zo'n fundamenteel lab kunnen organiseren?
Ja, ik weet niet of het over de meest fundamentele. Het hangt er vanaf met wie je die dialoog houdt, denk ik. Dus als ik een dialoog met gewoon jij en ik, zou ik maar zeggen, verder niet in het nanoveld zitten. Dan wil ik ook dat het onderwerp relevantie heeft voor mij. Dus dan moet ik gewoon kijken van wat is een interessante vraag dan voor ons om te bespreken. Ja, dus ik denk je moet heel erg kijken naar de context en wat dan een interessante vraag zou kunnen zijn in die context. En misschien, en ook wanneer is dialoog niet per se handig? Of wat is het beste moment? Ik denk dat we daar gewoon nog goed over na moeten denken. Wat is het beste moment om dat gesprek te voeren?
Nou, dat lijkt me een mooie conclusie, want de uitzending is helaas alweer bijna voorbij. Heel veel dank aan mijn gasten, Mark Aerts en Jantien Schuijer. We hadden het vandaag over nanotechnologie, nano-3D-printers en dialogen. Dank ook aan Jenny Hazenak voor je mooie column. Josta, bedankt voor de co-presentatie. Henok, bedankt voor de techniek. Henok gaat er straks ook voor zorgen dat je deze uitzending kan beluisteren als podcast via je favoriete podcast-app of gewoon via radiosmarmerland.nl. We zijn te volgen op Facebook en Twitter. En mocht je willen reageren op deze of op voorgaande uitzendingen, dan kan dat door een mailtje te sturen naar redactie@radiosmarmerland.nl. Volgende week zijn we er even niet, maar op 20 oktober zijn we er weer met een vol uur wetenschap. Rest mij u een fijne zondag te wensen. Mijn naam is Aafke Koek en dit was Radio Zwammerdam.